Welkom bij Let's Talk, de podcast van het Verbond van Belgische Ondernemingen. Elke aflevering zoomen we in op wat een ondernemer wakker houdt. Belangrijker nog, welke oplossingen of strategieën kunnen het verschil maken voor uw bedrijf? Let's Talk gaat op zoek naar antwoorden bij onze ledensectoren. Wat zijn sterktes? Waar liggen de valkuilen of obstakels? En uit die zoektocht trekken we lessen die alle ondernemers, actief in welke sector ook, kunnen ontzorgen en vooruit helpen. Ik ben Nathalie Bey. Luister elke eerste woensdag van de maand naar een nieuw gesprek in Let's Talk. Veel sectoren worstelen vandaag met hoge kosten en de noodzaak om te investeren in innovatie en duurzaam ondernemen. Fevia, de sector van de voedingsindustrie, is geen uitzondering. Zijn CEO Anne Wurman waarschuwt zelfs dat als we niet ingrijpen, de voedselproductie uit België zal verdwijnen, met alle gevolgen van dien voor tal van sectoren. Hoe tackelt zij die en andere dreigingen? En vooral, wat kunt u daaruit leren? Welkom in een gloednieuw seizoen van Let's Talk. Dag Anne.
Dag Nathalie.
De zomervakantie is weer voorbij gevlogen. En wat een zomer was dat, zeg?
Prachtig weer.
Prachtig weer, maar ja, er zijn wel serieuze hitterecords gesneuveld
absoluut,
deze zomer.
Absoluut, en niet altijd voor iedereen even goed.
Nee, inderdaad. Ja. Dat kan ik mij wel inbeelden, dat dat bijvoorbeeld voor de landbouw niet altijd even gemakkelijk is, die droogte. Maar we kregen er op het einde toch een mooie zonsverduistering, zomaar even bij.
Ja.
Dat was ook wel mooi meegenomen.
Vrij uniek.
Vrij uniek, inderdaad. Op 12 augustus was dat, 12 augustus, een datum waar trouwens ook nog een heel belangrijke regelgeving van kracht is gegaan. De PPWR.
Absoluut, de verpakkingsrichtlijn in mooi Nederlands.
Ja, daar gaan we zeker nog op terugkomen. Ik heb deze zomer heel veel nagedacht eigenlijk over ons gesprek vandaag en ik heb er heel hard naar uitgekeken, want zo'n topic, dat is eigenlijk wel fantastisch, voeding, dat is zo essentieel in ons leven. Dus ik ben heel blij dat ik hier aan tafel mag zitten met iemand die mij meer kan vertellen over hoe die hele keten eigenlijk in elkaar zit. Want ja, de hele wereld kent onze lekkere chocolade, onze frietjes, ons Belgisch bier. Maar ja, hoe werkt precies die hele keten daarachter? En zou u mij ook kunnen vertellen waar de grootste risico's zitten in die keten?
Absoluut, Nathalie. Maar eerst en vooral bedankt om mij hier uit te nodigen ook en om het perspectief van de voedingsindustrie toe te lichten. Want voeding raakt iedereen elke dag. En u zegt het juist, dat is ook net een van de redenen waarom die sector zo essentieel is, vanwege die maatschappelijke impact. Maar daarnaast is de voedingsindustrie essentieel omdat het de motor is van de Belgische economie. U moet weten dat de voedingsindustrie de grootste industriële sector is in termen van jobs. Meer dan 100.000 rechtstreekse jobs en een veelvoud onrechtstreeks.
Dat is geen klein bier.
Dat is geen klein bier. Een zakencijfer van meer dan 85 miljard. En meer dan 4.000 voedingsbedrijven die actief zijn in de voedingsindustrie. Dus u hoort mij al komen. Een belangrijke pijler voor de welvaart van dit land.
Amai, ja, inderdaad. Dus de voedingsindustrie is de industriële motor van ons land. Zo essentieel voor ons economisch weefsel. Maar wat betekent dat dan concreet als die voedingssector dan in de problemen komt te staan? Wat staat er dan op het spel voor de rest van de keten?
Absoluut. U sprak over de keten, laat mij dat even toelichten. De voedingsindustrie is niet alleen essentieel, maar eigenlijk ook strategisch. En strategisch onder meer omdat die de middelste schakel is binnen hun hele keten. Tussen landbouw enerzijds en de retail en de horeca anderzijds. Om u een ordegrootte te geven, de voedingsindustrie neemt, de Belgische voedingsindustrie neemt meer dan 60% producten af vanuit de Belgische landbouw. Dus de Belgische landbouw levert meer dan 60% aan de voedingsindustrie.
En dan hebben we het over onze aardappelen, ons fruit,
Absoluut. En vlees en zuivel, inderdaad, noem maar op. En van de voedingsindustrie, dat wordt dan getransformeerd, verwerkt in de voedingsindustrie. En de producten uit de Belgische voedingsindustrie, meer dan 70% belandt in de Belgische retail, distributie, horeca. Dus bereikt de consument. Dus u ziet het al. Dat is, je zou het kunnen vergelijken met domino-steentjes. Als de voedingsindustrie onder druk staat, dan wordt heel de keten gefragiliseerd. Heel de keten wankelt als de voedingsindustrie onder druk staat. En we zijn maar zo sterk als de sterkste schakel en zo zwak als de zwakste schakel. We moeten echt wel in keten denken. Want we hangen allemaal samen, we zijn heel nauw verweven. En als u het hebt over uitdagingen, als je bijvoorbeeld neemt de belangrijkste uitdaging, is competitiviteit voor de voedingsindustrie. Dat betekent hoge energiekosten, hoge loonkosten, veel regelgeving, hoge taksen. En competitiviteit betekent wij concurreren met de rest van Europa en met de rest van de wereld. Wij moeten competitief kunnen blijven om hier te kunnen blijven verankeren, lokaal. En om dus die keten te blijven vervolledigen, landbouwproducten af te nemen en hier in onze supermarkten bijvoorbeeld te leveren. Dat is de belangrijkste uitdaging die we hebben.
Ja, ik hoor u spreken over regelgeving. Dus we zeiden het al, 12 augustus ging die nieuwe PPWR van kracht. Want ja, de voedingsindustrie staat, net zoals alle andere sectoren, voor heel wat uitdagingen, vooral naar 2030 toe. 2030, een grote mijlpaal als jaar binnen de hele Green Deal. Wat zijn volgens u naar 2030 toe de grootste trends die op komst zijn?
Wel, wat je ziet is qua trends en qua wat dat er eigenlijk gebeurt is, er is aandacht voor een industrieel beleid in België. Dat zie je heel duidelijk en op alle politieke niveaus, ook in Europa. Wij zitten daar rond de tafel als voedingsindustrie. Bijvoorbeeld in de regionale industriefora die er zijn in Vlaanderen, Wallonië en ook recentelijk in Brussel. Maar ook op federaal niveau, samen trouwens met het VBO. En onze andere industrieën zitten wij rond de tafel met premier De Wever en zijn team aan vice-ministers en relevante vakministers om dat industrieel beleid mee vorm te geven. In het platform Make 2030 noemt dat. En het is zeker dat die mentaliteit shift. Er is het belang van die industrie. Maar wat we nog te weinig zien, zijn concrete acties op het terrein. U noemt PPWR omdat het heel, de verpakkingsrichtlijn zal ik zeggen, omdat het heel actueel is. Inderdaad, 12 augustus werd die invoegen, rechtstreeks. Dat is nu wel vanuit Europa dat die komt. Maar die moet opgevolgd worden. Die moet gehandhaafd worden, lokaal. En er zijn heel veel onduidelijkheden. En ik ga het even heel concreet maken voor de luisteraar. Het is een heel grote wetgeving. Er zijn heel veel artikels in. Ik neem er eentje uit. Je moet een conformiteitsverklaring invullen voor verpakkingen. Dus wat betekent dat? Ik ben een producent van pralines. Ik heb mijn doosjes die uit karton zijn, mijn kussentje in, uit papier. Ik moet een heel document, conformiteitsverklaring, invullen met alle vereisten, recycleerbaarheid, is er PFAS aanwezig. Een hele grote vragenlijst, heel uitgebreid, voor die verpakking. Dan heb ik een metalen verpakking, moet hetzelfde doen. Dan heb ik nog verpakkingen, ik moet hetzelfde doen. Dan moet ik per maat van de verpakking, per formaat, moet ik ook nog eens een conformiteitsverklaring gaan invullen. Dus voor mijn 5 verschillende maten van kartonnen verpakkingen ga ik dat doen. Dan ga ik mijn 64 doosjes pralinen, kartonnen pralinen, inpakken in een verpakking. Voor die verpakking ga ik ook nog een conformiteitsverklaring moeten invullen. En tot slot ga ik die doosjes transporteren. Die komen op een palet te staan met film er rond en met een strap om het dicht te doen. En ja, daarvoor moet ik ook een conformiteitsverklaring geven. Dit is nu een heel één voorbeeld, maar u ziet mij al komen. Dit is echt heel veel en laat staan voor die KMO die dit allemaal zelf moet doen. Dus dat zijn de zaken waar dat er te weinig rekening wordt gehouden met het terrein. Hoe gaan we dat doen? Maar je kan ook spreken over energie bijvoorbeeld. Wij zijn als voedingsindustrie de tweede grootste industriële elektriciteitsverbruiker. En wij vallen momenteel buiten alle steunmechanismen die binnen België, Vlaanderen of Wallonië, in Wallonië zijn gedesigned, omdat de instrumenten die er momenteel zijn van toepassing zijn op verbruikers die op het hoogspanningsnet staan bij Elia en de voedingsindustrie zit op het laagspanningsnet. Dus dat zijn allemaal zaken waar we zeggen van concreet op het terrein, hou rekening met de voedingsindustrie, bekijk dat. Een ander belangrijk punt en voorbeeld dat ik wil noemen zijn de taksen, verpakkingsheffingen, accijnzen, recentelijk ook nog de zwerfvuiltax. Die maakt dat onze producten hier veel minder competitief zijn dan in het buitenland. U moet weten, dat is nefast, want de Belg, de helft van de Belgen, woont op 50 kilometer van een grens. En wij zien dat de grensaankopen in de verschillende landen rondom ons een enorme waarde bedragen van meer dan 700 miljoen euro in 2025. Dat betekent dat men de grens oversteekt om aankopen te doen en waardoor je eigenlijk het pervers effect krijgt dat je in plaats van je BTW en je accijnzen hier te betalen, je in de buitenlandse supermarkt betaalt. En dat vertegenwoordigt ook eens een waarde van meer dan 700 miljoen euro. Dus dat zijn alle zaken die je vanuit het terrein bekijkt, vanuit die wij naar de politiek brengen en waar wij vragen. Industrieel beleid, dat is geen slogan. Dat is echt, dat moet echt voelbaar worden op het terrein.
U had het nu over die omslachtige regelgeving als het kwam specifiek over de verpakkingen. Maar ja, we leven nu eenmaal in een wereld die heel snel evolueert. De consument verwacht ook steeds meer en meer. Onder andere ook op het vlak van verspilling en afvalbeperking. Hoe gaat u te werk bij Fevia om als belangenbehartiger van die voedingsindustrie om de juiste balans te vinden tussen economische doelstellingen, want ja, een bedrijf moet nu eenmaal winst maken, dat is nu eenmaal zo, en maatschappelijke verantwoordelijkheid, zoals duurzaamheid en gezondheid.
Ja, eerst en vooral, laat mij zeggen, voor mij is dat geen tegenstelling. Hè? Economische performantie en maatschappelijke verantwoordelijkheid, die moeten elkaar versterken. Maar laten we ook eerlijk zijn, we moeten ook de kar niet voor het paard spannen. Dus het is heel belangrijk om competitiviteit als randvoorwaarde te zien, ook voor uw duurzaamheidsbeleid. Waarom? Als je competitief bent, ga je investeringen kunnen doen en kunnen blijven aantrekken. En ga je dus innovatie stimuleren en ga je die transitie ingaan. Langs de andere kant, ze gaan ook hand in hand. Want duurzaamheid kan je competitiviteitsvoordelen opleveren. Bijvoorbeeld door efficiënter te zijn in je energieverbruik, minder te verbruiken, kost dan ook minder. Bijvoorbeeld minder afval. Dan kan je ook je afval terug valoriseren. Ik spreek trouwens niet graag van afval, maar je restproduct terug valoriseren. Dus het heeft ook positieve effecten. Dus duurzaamheid kan ook de rendabiliteit versterken. En uw punt rond gezondheid en veiligheid, laten we daar ook duidelijk zijn, dat is de basis. Ik zou dat durven noemen, dat is de license to operate. Dat is echt uw basis. Dat moet goed zijn. En consumentenvertrouwen, dat is absoluut essentieel. Zonder dat verkoop je geen producten. Dus de rol van Fevia bestaat erin om die balans scherp te houden. Ambitieus genoeg om vooruitgang te boeken, maar realistisch genoeg, zodat bedrijven kunnen volgen, investeren en jobs behouden.
Hebt u uw visie moeten veranderen? Hebt u de indruk dat de wereld zo snel evolueert dat u uw visie hebt moeten aanpassen, net om te kunnen antwoorden aan die noden en om dat consumentenvertrouwen te winnen?
Wel, visie zou ik niet durven stellen. Mijn visie is dat je toch strategisch over de zaken moet blijven nadenken. En wat voor ons belangrijk is rond dat consumentenvertrouwen, is dat we dat strategisch verankeren. En wij hebben een roadmap, een strategische roadmap die ons begeleidt. We zijn nu aan de tweede roadmap voor 2026 ten opzichte van richting 2030. En die roadmap is gemaakt op basis van input van al onze stakeholders, ook de keten, maar ook consumenten. Die roadmap bestaat uit 4 domeinen. Gezondheid en voeding, hè, raakt rechtstreeks aan de consument. De duurzame transitie, de groene transitie, raakt ook aan de consument. Denk maar aan verpakkingen bijvoorbeeld. Talent, uiteindelijk raakt dat ook aan de consument, want er zijn veel consumenten die dus in onze sector werken, meer dan 100.000 rechtstreeks en een veelvoud onrechtstreeks. Dus talent aantrekken en het imago van de sector, heel belangrijk. En tot slot, waardecreatie. Waardecreatie die je ook krijgt door competitiviteit, raakt ook de consument, want die heeft veel eisen, een breed gamma aan producten. Dus die roadmap, die begeleidt ons strategisch. En dat consumentenvertrouwen, dat blijft essentieel. Dat kun je niet vatten in slogans weer al. Dat kan je alleen maar laten zien door daden. En als sector zijn wij heel sterk bezig met engagementen, covenanten, samen met de overheid, samen met onze andere stakeholders, onder andere Comeas, die ook lid is van het VBO en die onder andere de retail vertegenwoordigt, werken wij samen aan covenanten, genaamd het Nutri-pact, waar dat wij engagementen nemen gezamenlijk rond bijvoorbeeld gezondere voeding, of voeding die past. Ik spreek niet graag over gezonde voeding, maar voeding die past in een gezonde levensstijl. Dus bijvoorbeeld met minder zoutgehalte, minder suiker, maar bijvoorbeeld met meer vezels. Dat is het Nutri-pact. Een ander engagement bijvoorbeeld is hetgene dat we nemen rond reclame. De code rond reclame die we hebben afgesproken om geen reclame te maken bij jongeren rondom scholen voor bepaalde producten die niet passen in een gezonde levensstijl.
Dat zijn zeer mooie engagementen die ook zeer duidelijke acties teweeg brengen. Dus ik hoor ook dat samenwerken heel belangrijk is, ook voor andere sectoren, als het komt op dat consumentenvertrouwen. En Fevia telt dus meer dan 750 voedingsbedrijven, zegt u. Dat zijn zowel lokale KMO's als grote concerns. Eigenlijk zijn dat allemaal conculega's van elkaar, als ik het zo mag zeggen. Wat is volgens u onmisbaar om die samenwerking echt vruchtbaar te maken in de praktijk?
Dat is ook een heel goede vraag. En dat is ook een van de grote sterktes van Fevia. Wij groeperen heel diverse ondernemingen, van grote internationale spelers tot grote familiale spelers, tot KMO's, familiale ondernemingen, maar ook kleine KMO's, nichespelers, producenten van halffabrikaten en ga zomaar door. Maar het gaat niet alleen over schaalgrootte, het gaat weer over verwevenheid. En laat mij dat eerst even concreet maken. Ik was recentelijk bij een producent van marsepein, Brazilienne nootjes en nougatine. En die levert en werkt samen met roomijsfabrikanten, met pralinemakers, met patissiers, met bakkers. Dus die zijn heel verweven met elkaar. Een ander voorbeeld, ga naar de supermarkt en kijk de link tussen bijvoorbeeld chocolade en koekjes. Of romijs en siroop. Of zuivel in bepaalde maaltijden. Of bijvoorbeeld, heel concreet, spinazie met room.
Met room. Ja, zeer lekker.
Lekker. Diepvries spinazie met room. Of sauzen in bereidingen en ga zo maar door. Dus die verwevenheid is er. Het gaat niet alleen over schaalgrootte. Natuurlijk, de grote ondernemingen kunnen KMO's ook inspireren, hè, omwille van hun digitalisering, groei, expansie, exportcapaciteit, noem maar op. Maar KMO's kunnen ook grote bedrijven veel doen leren, omdat ze bijvoorbeeld veel wendbaarder zijn, flexibeler zijn, het ondernemerschap sneller. Dus wat essentieel is in heel die relatie is eigenlijk vertrouwen. En daarom focussen wij als Vevia op thema's die de hele sector vooruit helpen. Zoals energie, zoals duurzaamheid, talent, innovatie, voedselveiligheid, noem maar op. Wij brengen mensen samen en als KMO's en grote bedrijven elkaar niet als concurrenten zien, maar als schakels in dezelfde keten, dan wint de hele voedingssector daarbij.
Ja, en die voedingssector, u zei het al, die zit ook verweven in een bredere keten. Hè, die zit tussen de landbouwers, supermarkten, horeca. Hoe zit het daar eigenlijk met die samenwerking? Want dat is toch ook niet zo... Het lijkt vanzelfsprekend, maar ik denk niet dat dat zo evident is.
Dat is absoluut. U hebt helemaal gelijk. Dat is goed geobserveerd. De samenwerking in de voedselketen is vandaag belangrijker dan ooit, hè? U weet het, met de competitiviteit, landbouw, voedingsindustrie, retail, horeca en consumenten zijn sterk met elkaar verbonden. Er is zeker nog werk aan de winkel. De belangen, zoals u zegt, zijn niet altijd dezelfde. Zeker bijvoorbeeld rond kosten, marges, commerciële belangen enzovoorts. Maar er bestaan heel concrete overlegstructuren, bijvoorbeeld het fameuze ketenoverleg waar alle spelers samen zitten in een gestructureerd overleg. Maar er zijn ook heel veel bilaterale contacten. En een goed voorbeeld voor mij is Libramont, La Foire de Libramont, waar ik deze zomer voor de eerste keer aanwezig kon zijn in mijn nieuwe functie. En ik moet zeggen, ik was zo aangenaam verrast. Alle spelers in de keten waren daar aanwezig. Rond de tafel, in ronde tafels, in lunches, in netwerking. En samen zoeken naar oplossingen. Want dat is absoluut wat belangrijk is. Niet iedereen moet hetzelfde belang hebben. Maar als je het belang van de volledige keten neemt, dan kan je beter oplossingen zoeken. En wie zijn eigen bedrijf toekomstbestendig wil maken, moet ook hoog hebben voor de veerkracht van de partners voor hem en na hem in de keten. De voedselketen maak je alleen sterker samen.
Ja, u zegt dat u voor de eerste keer aanwezig was op de Foire van Libramont. Is dat een jaarlijks evenement? Is dat puur Belgisch of zijn er nog meer internationale spelers aanwezig?
Het gaat veel verder dan België. Er is echt wel ook Europees aandacht voor. Eurocommissaris Hansen was daar ook aanwezig. En de hele vertegenwoordiging van ministers uit België, zelfs premier De Wever was aanwezig omwille van de viering van de 100 jaar Libramont. En hij benadrukte ook in zijn speech heel duidelijk dat de landbouw en de voedingsindustrie in België strategisch zijn.
U zegt dat daar nog internationale spelers aanwezig waren. Het is heel belangrijk dat we onze voedingsindustrie in België verankeren, maar natuurlijk binnen die hele keten zijn we toch ook afhankelijk van buitenlandse spelers. In hoeverre is dat aanvaardbaar en wat moeten we doen om dat in de gaten te houden?
Wel, we gaan nooit helemaal zelfvoorzienend zijn. Dat willen we niet. Ik denk dat dat ook niet wenselijk is, want onze bedrijven en ook onze Belgische open economie, de impact wij exporteren en importeren, heel belangrijk voor een kleine open economie, dat de impact ook op de handelsbalans belangrijk is voor de inkomsten van de staat, zeker in budgetair moeilijke tijden. Maar onze bedrijven exporteren, importeren en het is belangrijk dat we ook handelsakkoorden blijven afsluiten met landen buiten de Europese Unie. Dus ja, het gaat erover dat we niet kwetsbaar zijn. Afhankelijkheid mag geen kwetsbaarheid zijn, maar een zekere proportie van buitenlandse producten is zeker wenselijk. En dat is ook die afhankelijkheid die we niet mogen hebben. Dat is wat premier De Wever heeft benadrukt wanneer hij zegt dat de landbouw en de voedingsindustrie strategische sectoren zijn. En belangrijk ook in Libramont, dat heel de keten, de voedselketen aanwezig is, de hele waardeketen, retail, alle retailers, belangrijke retailers waren daar aanwezig, de horeca was aanwezig, belangrijke stakeholders, en dat we daar in dialoog konden gaan met iedereen, in ronde tafels, in informele momenten, een heel belangrijk treffen tussen alle actoren in de keten.
Zaken die onze bedrijven momenteel wakker houden, zijn thema's als innovatie, duurzaamheid, hoge kosten, waar we het al over hebben gehad. Welke best practices vanuit de voedingsindustrie dan zouden bruikbaar kunnen zijn voor andere CEO's om hun sectoren concurrerend en duurzaam te houden?
Wel, als u het hebt over best practices, zou ik naar voren willen schuiven dat als eerste best practice dat je competitiviteit en duurzaamheid niet tegenover elkaar moet zetten. Ze hangen samen. Het is de kern waar uw bedrijfsstrategie moet zitten. We zien dat duurzaamheid ook een impact kan hebben op competitiviteit door bijvoorbeeld uw energieefficiëntie, minder kosten, minder afval, minder hergebruik van materialen. Dus die kan ook echt waarde creëren. Je moet ze samenzetten. Het verlaagt de impact, maar ook de kosten. En tweede zaak die ik zou willen meegeven is voor mij heel belangrijk doorheen heel mijn carrière: meten is weten. En we hadden het over die duurzaamheidsroadmap eerder. De duurzaamheidsroadmap van Fevia met haar vier grote pijlers. Wel, we hebben daar voor elk van die pijlers heel concrete KPIs, performantieindicatoren, ontwikkeld. Over die vier jaar, van die, de duurtijd van de roadmap tot 2030, die we eigenlijk elk jaar helemaal of twee keer per jaar helemaal in detail gaan monitoren en bijsturen waar nodig. Dus meten is weten is heel belangrijk. En tot slot, we hebben het ook al gezegd, maar ik kan het niet genoeg onderlijnen, het belang van samenwerken en het denken vanuit de keten. Want geen enkel bedrijf kan de grote transities alleen oplossen. Die zijn zo gigantisch, die uitdagingen die op ons afkomen, samen met nog alle andere geopolitieke instabiliteiten, dat je echt moet denken vanuit de keten. Dat geeft meerwaarde.
En dan misschien nog een allerlaatste tip voor alle bestuurders die meeluisteren. Want we hebben het al gezegd, 2030 is een belangrijke mijlpaal binnen de Green Deal. Veel van onze ondernemingen zijn zich volop aan het voorbereiden naar 2030 toe. Maar wat gebeurt er na 2030? Zijn er universele principes die u hen zou kunnen aanraden vanuit uw ervaringen bij Essentia, bij Fevia, om ervoor te zorgen dat een onderneming een duurzame toekomst kan hebben?
Ja, ik ken dat zeker. Als u mij dat vraagt, mijn eerste raad zou zijn: omarm verandering. We moeten leren werken met onzekerheid, met de onstabiele wereld waarin dat we leven. Dat is het eerste, omarm verandering. Tweede puntje is: maak veerkracht strategisch. Ga voorbij de eerstvolgende crisis. Ontdek waar je kwetsbaar bent. Maak veerkracht geen noodplan in laden, maar strategisch. Ten derde zou ik zeggen, ook een hele belangrijke raad die ik zou willen meegeven: blijf investeren. Blijf investeren in uw mensen. Blijf investeren in digitalisering, AI, automatisering. Blijf investeren in duurzaamheid. En blijf investeren in samenwerking. En tot slot, ten vierde, denk op de lange termijn. Want de druk vandaag is groot. Je moet een lange termijnsperspectief hebben. En dat is een oefening waar ik zelf mee bezig ben momenteel. Pas je governance aan. Pas je governance aan om een raad van bestuur of een bestuursorgaan te hebben die verder gaat dan enkel controleren, maar die ook mee strategisch kan denken en sturen. Dus na 2030 denk ik niet dat enkel de grootste bedrijven of de grootste winnaarsorganisaties winnaars zullen zijn. Maar het zullen die organisaties zijn die verandering sneller begrijpen en hun mensen kunnen meenemen en blijven investeren in de toekomst.
Ja, de wereld zal nu eenmaal blijven veranderen. Dat is één ding dat zeker is. En dat waren zeer duidelijke tips. En wat Vevia betreft, onthoud ik vooral hoe cruciaal onze voedingssector is voor onze Belgische economie. Want zoals u het al vroeger mooi gezegd hebt, als de voedingsindustrie wankelt...
Wankelt de hele keten.
Zo is het. Anne Wurman, ik hoop dat ik binnenkort nog eens op de koffie mag komen, want dit was een zeer gezellig gesprek.
Zeker, en we zullen ervoor zorgen dat u ook een lekker koekje en een lekkere chocolade krijgt.
Ah wel, dankjewel. Volgende keer in Let's Talk, de podcast van het Verbond van Belgische Ondernemingen, spreek ik met Vanessa Biebel, de COO van, jawel, het VBO zelf. Samen hebben we het over de voordelen en uitdagingen van de circulaire economie. Geeft België het juiste voorbeeld? Waar kan het nog beter en waarom? Luister mee op woensdag 7 oktober naar Let's Talk op jouw favoriete podcast-app. Met mij, Nathalie B. Stay tuned!